De titel van vanavond luidde, en dat stond op de uitnodiging, vuur en oordeel. Dat komt omdat we de gebeurtenissen, de komende gebeurtenissen, steeds opnieuw zijn gaan volgen. En na de vrijlating van de Satan, hoe moeilijk dit ook klinkt en klonk, komt er een moment dat de Satan weer een enorme massa mensen op de been brengt, achter zich aankrijgt en die hele massa brengt in de richting van Jeruzalem, de geliefde stad en de legerplaats van de heiligen. Dat lazen we in Openbaring 20 ook de vorige keer. En dan is het genoeg. Dan komt er vuur en oordeel, dan komt het vuur van God. En dan gaat de duivel en ja, alles wat hij heeft gelijk naar de hel. Dat is een hele moeilijke. Ik wil daar graag de volgende keer wat verder op ingaan, omdat het dan gaat over de grote witte troon, weet je wel. En de veroordeelden komen daar dan ook terecht. Nu had ik best een heel schema gemaakt voor vanavond en dat ook al gebruikt op een andere plek, zoals Geert dat net zei. En toch wijk ik daar wat van af. Dat heb ik echt gedacht en misschien wordt het straks wel helder waarom. In de eerste plaats, als het om Israël gaat, kom je in het boek Exodus een hele bijzondere tekst tegen. Exodus 3 vers 3. En dat is dat Mozes geroepen wordt om het volk Israël uit Egypte te leiden. En dan ziet Mozes een braamstruik die in brand staat, de brandende braambos. En het is echt niet zo dat Mozes nog nooit een brandende braamstruik zou hebben gezien. Want dat kwam heel vaak voor in de woestijn. Er zijn vaak onweersbuien en er is vaak vuur en bliksem. En er zijn heel wat van die struiken in de fik gevlogen. Dus de verwondering is niet zozeer dat daar een braamstruik brandde. Dat kwam vaker voor. Maar de verwondering was dat die braamstruik niet verteerde. En de Heere God zegt met alle eerbied gesproken, dat is nu mijn volk Israël. Zie je dat? Zie je dat wonderen verschijnsel? Zie je dat geweldige wonder? Eigenlijk hebben ze het oordeel verdiend. Eigenlijk zullen ze onder het vuur van God komen. Want vuur en oordeel zijn bijna synoniem in de Bijbel. Horen een beetje bij elkaar. Dan komt het oordeel van God over Israël en ze verteren niet. Dat moet een wonder zijn. Mozes moest dichterbij komen, moest de schoenen van de voeten doen om dat wonderen verschijnsel te gaan bekijken. Dat heeft hij ook gedaan en daarover straks nog meer. Maar eigenlijk is dat ook zo met jou en met mij. Wij zijn van nature geen plant zonder distels en doorns. Ik weet niet of u ooit zelf gezegd hebt, maar ik ben ook zo'n soort geval. Vanwege de zondeval kwamen er doorns en distelen, weet je wat? Door de zondeval kwamen er doorns en distelen. Maar zo zit ik ook in elkaar. En normaliter zou het vuur van God, zou het oordeel van God mij hebben getroffen. Maar ik kom niet om. En waarom niet? Omdat er een ander was die het oordeel van God voor mij wilde dragen. Omdat er iemand anders in het vuur van God wilde staan om mij voor altijd gelukkig te maken, om mij voor altijd vrij te kopen. En die ander is alleen de Heer Jezus. Niemand anders dan Hij. Niemand anders dan Jezus. De enige die dat kon en kan is de Heiland, onze Heer Jezus. En van harte hoop ik dat iedereen hier dat moment heeft gekend. Dat hij zichzelf zag als verloren, als schuldig. Als iemand die het oordeel van God zou hebben gekregen. Ware het niet dat iemand anders dat oordeel wilde dragen. En de enige vraag van God is, geloof je dat? Neem je dat aan? Haal je dat naar je toe? Zeg je daarvoor dank u wel? Dat moet gebeuren. Je zult een keer, later of vroeger, moeten zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij wilde doen. En als je het niet zegt, dan heb je echt een probleem. Dan blijft het oordeel, dan gaat het niet een soort brandende bruinstruik worden die dan niet verteert, maar dan komt die oordeelsdag wel te degen. Israël, brandende bruinstruik, ze hebben het niet goed gedaan, ze hebben het vaak verkeerd gedaan, er zijn zo vaak dingen te vinden die niet klopten, maar God heeft in zijn genade iedere keer laten zien dat hij toch een hele bijzondere route met Israël zou gaan. En daarover wilde ik graag met jullie nadenken. In die eindtijd, als de duivel nog één keer zijn kans krijgt om Jeruzalem aan te vallen, nog één keer de kans krijgt om een massa mensen op de been te krijgen om met hem mee te gaan in zijn kielzog om de legerplaats van de heiligen, zo wordt het genoemd in Openbaring 20, daar komt dat stukje voor, om die legerplaats van de heiligen, daar waar de gelovigen zich bevinden, om die aan te vallen. En dat is echt altijd zijn bedoeling geweest. De duivel is continu bezig om jou en mij aan te vallen. Om de legerplaats der heiligen, onze gemeente, aan te vallen. Om de geliefde stad, dat is Jeruzalem, de toekomstige tijd, om die weg te vagen. Om iedere keer ervoor te zorgen dat dat niet meer zou bestaan en dat het weg zou gaan. Helemaal weg. Daar kom ik later nog iets van zeggen. Nu Psalm 107, alsjeblieft, als u wilt. Als u niet wilt, is het ook goed, u mag blijven zitten. U krijgt even goed koffie. Psalm 107. In deze vertaling, dat is de herziene statenvertaling, daar lees ik uit voor, staat boven boek 5. Andere vertalingen hebben dat ook hoor, het vijfde boek. Er zijn 5 boeken van de psalmen. Niet 1 boek, maar 5. En als u bedenkt dat u 66 bijbelboeken hebt, in die 66 zit 1 bijbelboek psalmen, dan mag u er dus nu 4 bij op te tellen en dan heb u 70 bijbelboeken. Is ook veel leuker, veel mooier. Ik denk ook dat het beter is, eerlijk gezegd. Diep in mijn hart. Want het psalmenboek bestaat uit 5 boeken. Mozes heeft ook 5 boeken geschreven. Die hebben we ook niet onder 1 noemer geschaard. Die hebben we keurig. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium genoemd. Maar bij die psalmen zegt, nee, we gaan gewoon door. Echt waar, er zijn 5 boeken van de psalmen. In de grondtekst is dit al te vinden. Nu lopen die 5 boeken van de psalmen parallel, dat is de volgende studie voor misschien vannacht als u niet slapen kunt, parallel met de 5 boeken van Mozes. Nou, dat wordt het al een beetje interessant. Hè? Van zou ik toch eens moeten kijken hoe dat dan ongeveer in elkaar steekt. 5e boek van de psalmen loopt dus parallel met het 5e boek van Mozes, Deuteronomium. Ik weet niet of u het boek Deuteronomium kent. De meeste van ons uit hun hoofd natuurlijk al lang. Doorgewinterde schriftlezers. Vaak aan tafel. Pa en ma deden dat al. Diensten meegemaakt. Kerkdiensten meegemaakt. Bijbelstudies meegemaakt. En ja, dan krijg je Deuteronomium vanzelf onder controle. Ik vermoed dat ik wat rare taal uitspreek. Het 5e boek van de Bijbel, van de Pentateuch, van de boeken van Mozes. Deuteronomie is een heel merkwaardig boek. Daar zitten dus eigenlijk 2 kanten in. De ene is een terugblik naar wat gebeurd is, wat de Heere gedaan heeft. Terugkijken naar wat er gebeurde. En het tweede element is vooruitkijken naar wat nog gaat komen. En nu kijkt u naar het 5e psalmenboek. De eerste psalm van dat 5e psalmenboek laat diezelfde beide kanten zien. Een terugblik en een vooruitblik. Dat is nog tamelijk technisch. Ik probeer het. Psalm 107, ik lees dat dus vooruit de herziene statenvertaling. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat er zo spreken wie de Heere verlost heeft, die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders en die hij uit de landen bijeengebracht heeft. zijn ze allemaal van het oosten, het westen, het noorden en van de Rode Zee. Zo mag u dat lezen. Oosten, westen, noorden, land van de Rode Zee. En ze worden dus allemaal genoemd. Het gaat dus even om een algemene duiding aan het begin van deze psalm. Dat zijn dus de landen waaruit hij bijeengebracht heeft, waaruit hij verlost heeft. En nu komt er een indeling. En ik hoop dat dat gaat beklijven bij jullie, dat dat overkomt. Zet er desnoods met potlood of met een pen een klein streepje bij. Ik heb ooit mijn Bijbel laten inbinden op het bedrijf waar ik vroeger werkte. En dat was de chef van de boekbinderij, dat was een hele grote boekbinderijafdeling. En dat is een ongelovige, maar hij wist wel dat ik wat kerkelijk was en dat ik over de Heer sprak en vaak van hem las. En mijn Bijbel lag helemaal in flarden. En ik vroeg, zou u dat voor mij kunnen inbinden? En nou, zei, dat doe ik voor je. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Bracht hem terug, ingebonden en wel. En je bent het ook lang niet overal mee eens. Je hebt de helft van de Bijbel wel doorgestreept. Ik zei, meneer Strabbing, zo heette die meneer. Dat was waarschijnlijk niet doorgestreept, maar dat is misschien onderstreept geweest. Goed, eventjes, zet er maar een kruisje bij, zet er maar een streepje bij. En laat het maar. Psalm 107 vers 4. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden ze niet. Ze waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. Laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Ik stop even, ik ga straks verder. In Psalm 107 vindt u uitdrukkelijk die terugkeer van het volk van God uit ballingschap. Dat is een gigantische profetie. En het eerste stukje, door ons net gelezen, gaat over de terugkeer van Israël uit Egypte. Dat is de eerste alia, zoals dat wel eens genoemd wordt. Weet je wel? Dus de Joden hebben een terugkeer. Die gaan terug, die komen terug. Dat komt een aantal keren voor in de schrift. Psalm 107 verzamelt al die gebeurtenissen. En daarom is het zo boeiend en misschien ook heel erg leerrijk. In Egypte hebben ze vastgezeten. Begon met Jozef. Daarna was er een farao, zegt het boek Exodus, die Jozef niet gekend had. Die wilde eigenlijk niets weten van wat er ooit was gebeurd. En een volk dat zijn geschiedenis vergeet krijgt gegarandeerd revolutie, zei Groen van Prinsterer ooit. En dat is nog zo. Als je weet wat er gebeurd is, moet je dat vasthouden. Dat moet je koesteren. Dat zijn gedenkplaatsen, dat zijn hoogten. Die moet je nooit, nooit wegredeneren of laten wegnemen. Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. Als Israël vergeet waar het begon, gingen ze afwijken. Als de gemeente vergeet waar het is begonnen, gaan ze afwijken. Israël heeft het moeilijk gehad. Ze hebben er 430 jaar in Egypte gewoond in die tijd. Dus eerst ging het allemaal aardig. Toen Jozef overleed, ging het over. Toen kwam er een farao die niets van die andere Jozef wilde weten. Niks. Niet dat hij toevallig niks gehoord had van die man. Dat kan helemaal niet in Egypte. Voor elke koning en onderkoning wordt een grote piramide neergezet. Dus dat is ondenkbaar. Ze hebben enorme zorg besteed aan hun doden, aan hun overledenen. Dus ze hebben er wel te degen echt alles van geweten. Hij ook die farao. Maar hij wilde er niet aan. Zal ik het anders zeggen? Er komt iemand die de macht overneemt en die niets te maken wil hebben met de redder van de wereld. Want dat was de naam van Jozef. Zafnat Paneach, redder van de wereld. Hij wilde niks te maken hebben. En de huidige heerser in deze wereld is maar op één ding uit. En dat is de verwoesting van Jeruzalem en de vernietiging van de legerplaats der heiligen. Ik citeer nu Openbaring 20, weet u wel? Die tekst die we eigenlijk zouden moeten nemen vanavond. Dat is toen gebeurd. En het is vandaag zo spannend, zo ongelooflijk spannend, dat je het eigenlijk niet meer kunt behappen. De haat tegen Israël, de haat tegen dat wat God ooit gezegd heeft, spettert van het buis gebeuren, ik bedoel een televisiebuis, af. En het is enorm. En als je vandaag de euvele moed hebt om nog iets goeds, iets positiefs van Israël te zeggen, nou ja, dan kun je het schudden. Het anti-Joodse denken neemt hand over hand toe. En de Joden stonden al alleen en staan nu helemaal alleen. Wat dat betreft zouden we veel en veel meer moeten bidden voor Israël en voor wat er dus nu allemaal gebeurt. Gigantische dreigingen. Onvoorstelbaar. Maar dat was toen ook zo. En ze zaten klem. En die farao die er toen kwam, die heeft alleen maar gedacht, ik kan ze zomaar niet laten ontwikkelen, doorontwikkelen. Ik moet ze harde slavenarbeid opleggen en ik moet ze dus zien te knechten. Slavendienst. Hebben ze gedaan. Toen riepen ze tot de Heere. Dat is een hele bijzondere tekst. Dat is dus vers 6. Want de Heere zegt tegen Mozes, ik heb wel terdege gehoord het geroep van de Israëlieten. Want ze hadden immers geroepen tot de Heere. En ik heb hun ellende gezien. Ik heb er echt acht op geslagen en ik ga jou nu, Mozes, sturen naar hem. Want, ja, ze hebben het niet altijd goed gedaan. Maar het is echt, zal ik het zeggen met een andere tekst uit het boek Zacharia 3, een brandhout uit het vuur gerukt. Een doornbos die in brand staat of een doornstruik, maar die niet verteert. Dat is aan de orde. Ze hebben tot God geroepen en de Heere God heeft geluisterd. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. Als u dat ooit vergelijkt met Exodus 15, waar ze gaan zingen, dan hebben ze het daar al over een stad. Laten ze de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen, want hij heeft de dorstige ziel verzadigd, water uit de rots, en de hongerige ziel met het goede vervuld, manna uit de hemel. Je ziet het gebeuren. Als je er één keer oog voor hebt, dan denk je, had ik wel eerder kunnen zien misschien. Nou, misschien is dat ook wel zo. Misschien hadden we dat ook eerder moeten zien. Vers 10. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God. En ze hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde hij hun hart door moeite. Ze struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis in de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Israël is in het land gekomen, door Mozes bij het land gebracht. Jozua, de opvolger van Mozes, mocht hen in het land brengen. En ze hebben een stad gekregen. Ze hebben daar gewoond. Hun steden. En ging het toen beter? Je zou zeggen, nou, dat vergaten ze nooit weer. Die toestanden van Egypte. Maar toen in Egypte hadden ze ook al vreemde goden gediend. Lees dat maar eens rustig. Ze hebben de hele route bepaalde afgoden gediend. Daar zijn ze niet eens van afgeweken. En nu doen ze het weer niet goed. En de Heere geeft hen over in de macht van anderen. Hij vernederde hij hun hart door moeite. Ze struikelden en er was geen helpen. Die tekst heb u misschien, ik weet niet hoe vaak, op een bidstondavond gelezen. Ik ook hoor. Ik ga naast je zitten. Maar ik vond dat prachtige teksten uit Psalm 107. Daar staat ineens dat je als je in nood zit en niet weet waar het naartoe gaat, dan mag je de Heere aanroepen, dan mag je hem vragen en hij gaat een uitweg geven. Hij is de helper, groot van kracht. En je geniet van die teksten. Maar het gaat iets verder, denk ik. Dat blijft staan, hoor. U mag die tekst altijd zo gebruiken. Toen het niet goed ging in het land, toen zijn ze weer uit het land verdreven. Wanneer was dat? Dat was dus na de tijd van Salomo. U weet het wel, Salomo bloeitijd, David bloeitijd. Geweldige, geweldige dingen. Koningin van Scheba kwam van heinde en ver. Allerlei dingen zijn gebeurd. En toen hebben ze het niet goed gedaan. En toen zijn ze in ballingschap gegaan. Weer uit het land. Weer lag het land woest. Weer lag de stad in puin. De legerplaats der heiligen, de geliefde stad, Openbaring 20, hè? De tactiek van de duivel, de kenmerkende dingen van zijn strijdplan is om de stad kapot te krijgen en om de legerplaats van de heiligen te verwoesten. Toen liepen ze naar de Heere in hun benauwdheid. U was misschien als nuchtere Hollander al in staat om te zeggen, nou, nu hadden ze het al moeten weten, hoor. Want als het nou, ja, is dat in één keer gebeurd? Oké, maar dat het twee keer gebeurt? U bent niet zo geduldig als de Heere God. En daar ben ik blij om, dat u echt het aflegt als het om geduld en als het om barmhartigheid gaat bij de Heere. Want hij is barmhartiger dan ik. David wist het al. Laat me niet vallen in de handen van de mensen, want de mensen zijn niet barmhartig. Laat me vallen, als ik dan toch moet vallen, in de handen van de levende God vallen. Want de Heere God is barmhartig. Ze hebben dus geroepen en hij leidde hen uit de duisternis in de schaduw van de dood. En dan zegt vers 15 en 16, want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. U hoeft het om mij niet op te zoeken, maar Jesaja 45 vers 1 en vers 2, Jesaja 45 vers 1 en vers 2 vertellen dat Babel synoniem staat voor bronzen deuren en voor ijzeren grendels. Waar kwamen ze toen uit? Ja, uit de Babylonische verwarring. Ze kwamen toen terug. Toen gingen ze terug uit Nebukadnezar zijn macht en later zijn zoons macht en later de Meden en de Perzen. U kent die geschiedenis. Dat is in de dagen van Ezra en Nehemia geweest. Toen kwamen ze daar vandaan. Een wonder op zich. Een gigantisch wonder. Ze zijn eruit gegaan. IJzeren grendels stuk gebroken. Bronzen deuren opengebroken. Laat ze de Heere loven om zijn goede tierenheid. Hebben ze gedaan. Ze zijn in Jeruzalem gekomen. De stad is weer herbouwd. Nehemia. De tempel is weer herbouwd. Ezra. Het is allemaal gebeurd. En je zou weer zeggen, maar nu gaat het beter. Nou, dat vermoedde ik ook. Maar dat was niet zo. U weet dat ze een aantal honderden jaren zo geleefd hebben. Dat het ook aardig voorspoedig ging. Alhoewel de feitelijke machthebber niet in Jeruzalem zetelde. Maar ergens anders. Dat was altijd een heidense koning. En toen kwam de Heer Jezus. En die was niet meer welkom in die tempel. En die was ook niet meer welkom in die stad. Die stad ter woning, de geliefde stad, was niet voor hem bedoeld. Hij werd eruit gegooid. En ik hoop dat u één keer in uw leven beseft dat de Heer Jezus aan de rand van Jeruzalem heeft staan wenen, heeft staan huilen. Jeruzalem, Jeruzalem, jullie die de profeten doden en stenigen wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik jullie bijeen willen vergaderen gelijkerwijs en hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. U hebt niet gekund. U wilde niet. Het was uw keuze om het niet te doen. Zo ging het toen. Oh ja, en wat gebeurde er toen? Nou, u weet van het kruis buiten Jeruzalem. Ja, maar dat was toevallig een executieplaats van de Romeinen. Ja, het is alles toevallig. Maar er is niks toevalligs in de Bijbel, helemaal niks, nul. Het is Gods plan, Gods bedoeling. En wat staat hier? Vers 19, dat is het volgende stukje, dat wil ik graag voor je voorlezen nu. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Let nou eens op vers 20 en probeer één keer te zien dat het daarom de Heer Jezus, hij zond zijn woord uit. Wie is zijn woord? woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het vlees geworden woord is de Heer Jezus. Niemand anders. Het woord is vlees geworden. Hij zond zijn woord uit. Ik begrijp ook niet dat een man die ooit dit gedicht heeft, of misschien een vrouw, dat weet ik ook niet, er staat niet bij wie deze psalm gemaakt heeft. Maar geweldig. Hij zond zijn woord uit en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Dat is gebeurd. Ja, niet het hele volk, maar wel een enorme opleving bij de Pinksterdag. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij lofoffers brengen en met gejuich voor zijn werken, van zijn werken vertellen. De Heer Jezus heeft de gemeente daar neergezet, een bijzonder gezelschap daar neergezet, die lofzingend bij de Heere zou staan. We hebben daar net nog gezongen, dat er een moment komt van die grote schare die daar allemaal aan het juichen is. De Heer Jezus heeft ook bij de instelling van het avondmaal de lofzang laten zingen. En ze hebben gezongen. Ik hoop dat u nu het hele plaatje al komt. Dus de eerste uitredding is dus de uitredding uit Egypte. De tweede uitredding is de uitredding uit Babel, uit het Babylonië van toen. En de derde uitredding is natuurlijk dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Is het toen beter gegaan? Nee, u weet eigenlijk al van tevoren te zeggen dat het toen weer niet beter ging. Het is alsof ze onverbeterlijk zijn. In het jaar 70, toen is de stad weer verwoest. Niet helemaal. De tempel is al wel verwoest in het jaar 70 na Christus. Dus vlak na de jubelliederen die daar eventjes hebben geklonken, is het weer misgegaan. De stad is verwoest en de legerplaats van de heiligen is verstrooid geraakt. Ze zijn uit Jeruzalem gedwongen. Ze zijn weer op pad gegaan en ze moesten overal naartoe. En een van die voorbeelden is natuurlijk Saulus, de latere apostel Paulus, die moord en dreiging blies en overal waar hij kon verderf zaaide. Dat is toen gebeurd. En daarna in het jaar 70. Een stukje geschiedenis. Ik voel me niet de leraar geschiedenis. Dat had ik altijd wel graag willen doen, ergens. Maar dat is niet mijn taak. In het jaar 70 hebben de Romeinen er flink ingehakt. En in het jaar 130 de rest kapot gepulverd. En velen uit Jeruzalem zijn in die tijd gevlucht. Waar naartoe? Nou ja, het hele Romeinse Rijk was natuurlijk een vijandig gebied. Dus als je de Romeinen in Jeruzalem tegen had, had je ze ook tegen in Tel Aviv. En had je ze ook tegen in Beirut. En had je ze ook tegen in veel meer. De enige mogelijkheid voor Joden om toen te vluchten was om naar Babel te gaan. Lees maar eens de ongewijde geschiedenis. Weer een stukje huiswerk. Hoeft niet door mij, maar het is zo. Ze zijn massaal en in het jaar 70 en in het jaar 120, 130, 135 naar Babel gevlucht. In Babel is toen zo'n grote Joodse kolonie terechtgekomen. Dat heeft zijn bloeitijd gehad van 1 miljoen mensen uit het Joodse volk daar in Babel. Maar toen ging het ook daar weer mis. En ze hebben toen de goden van Babel gediend. Er is ook een Babylonische Talmud ontstaan. Dat is in die tijd ook gebeurd. Dus een soort overlevering van schriftgeleerden, van rabbies. Die hebben toen hun uitleg vastgelegd en dit ook gepubliceerd. Dat is in die tijd gebeurd. De volgende, 23. Vers 23. Er zijn er die met schepen de zee op de zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zee en wateren, altijd annex aan volkeren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken. Nou, ze hebben heel wat stormwinden gezien toen, die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren. Hun ziel smelt weg van ellende. Ze wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte. zodat hun golven zwijgen. Dan zijn ze verblijd omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid, dat is een soort refrein, daar kom je steeds tegen, en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten ze hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten hem loven. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Ze hebben jaren, eeuwen in de verstrooiing gezeten, in de diaspora, zo heet dat officieel, maar dat is gewoon verstrooiing, ergens gedropt. Daar, deels uit Babel, deels in Europa. Maar u weet hoe het gegaan is verder. Ze hebben altijd de druk gevoeld, altijd de ellende gevoeld, altijd de storm gekend, altijd de golven van de wateren, van de volkeren over ze heen voelen spoelen. Iedere keer. En de climax kwam natuurlijk rond 1940. Toen zijn ze in de concentratiekampen beland. Toen zijn ze op een vreselijke manier behandeld. 6 miljoen mensen zijn omgekomen in die tijd uit de Joodse gelederen. Maar ook zijn ze in die tijd uit Irak vervolgd. En in die tijd uit Iran vervolgd. En in die tijd uit vele andere landen vervolgd. Want daar waren ze ook. En Irak is notabene een vriendje geworden met Duitsland. Om dezelfde reden, namelijk om de haat tegen de Joden. Dat is altijd zo geweest. Altijd is de duivel van plan geweest om dat ene volk, waaruit de Messias zou komen en gekomen was, om dat ene volk om te brengen. Om die stad Jeruzalem voor eens en voor altijd kapot te maken, in de Middellandse Zee te dumpen en daarna zelf een koninkrijk op te richten. Dat is de tactiek van de tegenstander. Je ziet het hier gebeuren. Ze hebben op die schepen gezeten. Op de zee waren. Het is niet toevallig dat de meest in het oog springende geschiedenis van vlak na de oorlog dat verhaal is van die exodus van dat schip. Die niet eens in Israël mocht landen. Van alles. Ze zijn op alle mogelijke manieren in het land terechtgekomen. Door de stormen heen. Door de verschrikkingen heen. Daar terechtgekomen. Ze hebben tot de Heere geroepen in hun benauwdheid en hij brengt de storm tot stilte. En ze zijn verblijd omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun begeerte of naar de haven van hun wens leidde. Wat was de haven van hun wens? Een eigen plekje. Een eigen land. In 1947 is de staat Israël bijna gegrond, maar 1948 is hij dan toch echt uitgeroepen. In merkwaardige woorden. En direct een dag na de uitroeping van de staat Israël is de eerste aanval gekomen. Dat weet u. Wie deden dat? Nou, Irak en Jordanië en Iran, de hele reutemeteur, allerlei volken. Ze zijn gelijk er bovenop gesprongen. Een volk zonder leger, zonder geoefende strijders, een volk zonder structuur zou je zeggen. Die waren in de haven van hun begeerte terechtgekomen en ze werden gelijk weer van bovenaf besprongen. Laten zij hem roemen in de bijeenkomsten van het volk en op de zetels van de oudsten. Dus daar waar vroeger de zetels van de oudsten waren, Jeruzalem, laten ze hem loven. En ze zijn verblijd dat de wateren gestild zijn. Je vindt hier in het stukje van hoofdstuk 107 dus vanaf 23 tot en met 32 de enorme uittocht uit de in die enorme hectiek van toen. Je ziet het hier gebeuren. En er wordt echt gezegd terug in het land, je moet hem loven. Nou, wat er daarna is gebeurd, dat laat ik nu los. Dan krijg je vanaf vers 33 in Psalm 107, hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot een dorstig land, vruchtbaar land tot een zoutvlakte. Dus dat is de negatieve. De Heere maakt rivieren tot een woestijn. Nou, er is niks meer dus. Waterbronnen tot dorstig land. Ook niks meer. Vruchtbaar land tot een zoutvlakte. Ook niks meer. Groeit niks meer. Vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Maar, vers 35, het omgekeerde. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel. Dus het krijgt precies het omgekeerde. Het dorre land tot waterbronnen. Daar doet hij de hongerigen verblijven. Ze stichten een stad om te wonen. Israël, is weer terug. Je ziet het hier gebeuren. Dat gaat door. De opbouw gaat verder. Ze zaaien akkers en planten wijngaarden, vers 37, die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Hij zegent hen, zodat ze zeer talrijk worden. Hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen zij wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Dan hoop ik dat ik dat kan schetsen. Dat is direct eigenlijk het einde. Ze hebben daar een land gekregen. De Heer heeft buitengewoon gezegend. En u weet misschien dat er door irrigatiewerkzaamheden zelfs in de woestijn druiven te oogsten zijn. Dat er wijn verbouwd wordt. Dat er vruchtbare vlakten zijn. Van alles. En ze hebben gigantische zegen gekend. Ook op technologisch gebied, economisch gebied ook. Maar ook in de technologie, ontwikkelingen, computertechniek. Alles is één brok zegen geweest. De Heer heeft ze geweldig gezegend. Dus dat wat dor en doods was, is vruchtbaar geworden. Er groeide niks. Mensen konden destijds alleen maar een soort moerasachtig gebiedje aanbieden. En verder was het alleen maar woestijn. Niks. Niks was er te vinden. Helemaal geen zegen. En toen was het compleet omgedraaid. Het meest vruchtbare stukje van de hele aarde ligt daar. En de Middellandse zeemensen, dus die om die Middellandse Zee, die zijn verbaasd. En het hele Arabische Schiereiland is verbaasd. En ze zijn ook een stukje jaloers. Dit is ondenkbaar. Maar het is wel gebeurd. Maar dan gaat het toch weer mis. En hoe gaat het dan mis? Is dat dan weer hun eigen fout? Nou, het gaat iets anders. In Ezechiël 38, vers 14, wordt geschetst dat Israël in die tijd, vlak voor die laatste veldslag van Gog en Magog, daar ging het over in Openbaring 20, Gog en Magog, die zouden komen. Maar vlak daarvoor zouden ze in onbezorgd land wonen. Het zou, nou, en in vrede, geen oorlog, ze zouden daar zegen op zegen krijgen. En wat gebeurt er? De duivel wordt losgelaten. En dan zit je midden in ons thema. Waar we het eigenlijk over zouden willen hebben. De duivel wordt losgelaten. En krijgt opnieuw een massa mensen op de been. Ik heb de vorige keer gezegd, dat snap je niet. Daar kun je helemaal niet bij. Dat mensen die 1000 jaren lang in de schaduw van de Almachtige hebben gezeten. Die de zegen van de Heere permanent hebben gevoeld. Dat ze na een opstand van de tegenstander ineens helemaal zijn kant kiezen. Stel dat je hier in Nederland 50 jaar onder een bepaalde politieke kleur zou hebben gestaan. Ik ga natuurlijk niet de naam noemen. Laten we zeggen dat het ChristenUnie zou zijn geweest. Valt hier beter dan een andere kleur. Maar stel dat dat gebeurd is. En je zou na die 50 jaar van zegen, als er een ander zich aandient en op de barricade kruipt en je moet bij mij zijn en je moet mij volgen en je moet bij mij, zouden we dan ineens die 50 jaar zegen vergeten? Weer een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. Weer hetzelfde. Dat is ondenkbaar voor ons. Maar niet zo ondenkbaar in algemene zin. In Duitsland kon dat zomaar. Met Hitler. En ook in de toekomst, als de duivel zich opnieuw gaat presenteren, dan gaat een enorme massa achter hem aan. 1000 jaren zegen. 1000 jaren geen oorlog. 1000 jaren vrede. Schitterend. En dan toch nog kiezen voor de verkeerde leider. En nog iets, dat heb ik ook gezegd de vorige keer. Stel, die duivel heeft een hele tijd gevangen gezeten. Diezelfde 1000 jaar heeft de duivel gevangen gezeten. Je zou zeggen, nou, dan leert hij het wel af. Als mensen vandaag 12 jaar in de gevangenis zijn, dan moeten ze hoognodig op proefverlof. Want nou, dan doen ze het niet nog een keer. Nee, dan zijn ze genezen. Dan zijn ze geholpen. En dan hebben ze geholpen met een straf. Dan laat je ze weer los. Nou, 1000 jaar gevangenis voor de duivel, geen enkel effect. Niks, nul. Hij is nog precies net zo. Geen millimeter verbeterd, niks. Weer opnieuw de geliefde stad, de legerplaats van de heiligen bestrijden. Weer het getuigenis van onze Heer Jezus om zeep helpen. Nog steeds hetzelfde. Dat gebeurt. En dan zegt vers 40, hij stort verachting uit over edelen. Hij doet hen dwalen in een woestijn waar geen weg is. Maar de armen zegt hij uit de ellende en in een veilige. Sorry. Maar de armen zet hij uit de ellende in een veilige vesting. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. Dat is wat de Heer dan doet. De oprechten zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. En dan komt de tekst, de conclusie. Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten. Als jij vergeet wat er ooit is gebeurd, word je hoogmoedig en word je opstandig. Maar als jij het ter harte neemt, dan gebeurt er iets. En de goedertierenheid van de Heer mag je aandachtig opnemen. Weet je, de goedertierenheid van de Heer is de Heer Jezus. Je moet hem hebben. Je moet bij hem zijn. Hij is de enige die helpen kan en helpen wil. En vanaf nu zouden we ook moeten zeggen, neem de wereld. Geef mij Jezus. Dat lied ken je. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Maar de liefde van mijn heiland blijft voor altijd. Als wij de gelovigen van nu niet aansporen om bij de Heer Jezus te blijven, dan gaat het weer mis. Dan maken we ons druk over de kleur van de bekleding van de stoelen. Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Of we hebben het over een bepaalde tekst die wel of niet in het liedboek past. Bepaalde liederen die we wel kunnen zingen, bepaalde dingen die we niet kunnen zingen, bepaalde vertaling, daar gaan we overal over zeuren. Altijd, altijd hetzelfde. Maar we hebben het niet over hem. En waarom praten we niet over de Heer Jezus? Waarom praten we over de meest bizarre details van gebouwen en van inrichting en van ja, huisraad en van kleding? Ik zeg niet dat het allemaal onbelangrijk is. Het is niet op zich onbelangrijk. Maar als u daar een strijdpunt van maakt, bent u helemaal het spoor bijster. U moet voor uw ziel, voor uzelf, voor 100% overtuigd zijn van iets. En u moet een keuze maken. Maar de eerste en vooral belangrijkste keuze is het kiezen voor de Heer Jezus. Hij is het. En als de Heer Jezus niet het centrum is van mijn hart, van mijn denken, van mijn leven, vergeet het maar. Dan is het alleen maar bla bla bla. Alleen maar een verhaal. En dan krijg je secten, dan krijg je groepjes. En in die groepjes gebeurt er dit en dat. En bij de een zeg je moet die kant op. En bij de ander zeg je moet die kant op. Je wordt alle kanten opgeschopt. Totdat je zegt, Heer, ik wil niet naar die kanten kijken. Ik wil niet naar al die excessen kijken. Naar al die verschillende richtingen kijken. Ik wil naar u kijken. U bent de enige op wie ik mijn hoop vestig. U bent de enige die gekomen is om mij uit die prut te trekken. U bent de enige die de overwinning heeft behaald. En u bent de enige die mij echt zonder mankeren brengt daar waar u plaats hebt bereid. Dat is de Heer Jezus. Nou, waarom praten we niet over hem dan? Ja, ja, maar dat doen we zondags wel in de kerk. Oh ja, nou, was dat maar waar. Als dat nou zo zou zijn, dan zou ik misschien nog een beetje milder zijn. Maar dat is ook al niet meer zo. Gaat het wel over hem? Of gaat het over uw gelijk? Of over de gelijk van onze club? Ik zal een heel raar voorbeeld nemen uit mijn jeugd. Ik ben opgevoed in een gereformeerd gezin. En toen was er nog geen vrijgemaakt gereformeerde kerk die moest nog komen. Die kwam er ook, zoals dat heet, in 1944. Ik was toen 7 of 8 en ik weet nog de discussies die mijn vader had met anderen van de kerk. En ik hoorde dominee nog vertellen over die vreselijke synodalen die het helemaal mis hadden. Het leek nergens op. Dat is nu de PKN-club. Sorry hoor, ik wil niet beschuldigen, maar ik wil alleen maar zeggen hoe het toen ging. En dat ging van dik hout zaad en planken. En wat ik daarna zag is het volgende. We hadden een kerkbode en die kwam elke week. Want het volk moest ook onderwezen worden. En in die kerkbode werd steeds gezegd wat er niet deugde bij die anderen. Iedere keer opnieuw. Nou ja, als die anderen weer een stap deden, dan stond dat gelijk weer in die kerkbode. En dat werd ook van de kansel gezegd. We wisten precies wat er mis was met die ander. Maar de basis waarop je zelf stond, was het verkeerde van die ander. Ik hoop dat je me begrijpt. En dat is ontzettend smal. Als je denkt dat het verkeerde van de ander jouw drive is om voor de Heer te leven, nou vergeet het dan maar. Maar als er dan één komt die iets goed zegt van die andere club, ja, die wordt eruit geknikkerd. Want dat willen we niet horen. Dat is bijna een revolutie, dat is vloeken in de kerk, zoals dat heet vandaag. Ja, dat kan niet. De psychologie van de scheiding is, dat is bij alle scheidingen zo hoor, dat het verkeerde van de ander voor jou uitgangspunt wordt. En dat is foute boel. Dat is echt foute boel. Als niet de Heer Jezus zelf jouw uitgangspunt is, jouw alles is, jouw hart heeft, jouw interesse heeft, jouw drive is, jouw verlangen is om voor hem te leven, dan gaat het mis. En daar falen we. Kijk maar rond, vandaag. Kijk maar rond ook op evangelisch terrein. Ik keek toen alleen maar in de reformatorische hoek. En er zijn ontzettend veel scheidingen geweest, ook later. Maar in de evangelische hoek zijn nog veel meer scheidingen geweest. Nog veel meer. En altijd is het verkeerde van de ander. Dat is uitgangspunt en dat is maar een heel smal stukje. Heb je ooit nagedacht waarom er in de Rijnsen, ik noem maar één voorbeeld, ik heb er gewoond een paar jaar, zoveel gereformeerde gemeentekerken zijn in Nederland, buiten, nou ja, 6. En als je vraagt, wat is het verschil? Is dat de vertaling? Nee. Het is allemaal dezelfde vertaling. Staat de vertaling natuurlijk toen. En ze hebben ook allemaal dezelfde kleurpak. Helder. En hun diensten duren ook allemaal even lang. Maar wat is nu het verschil dan tussen A en B en C en D en E en F? Ja, toen en toen heeft die en die over de doop iets daar en dat gezegd. Heel klein stukje. Dat is het verschil. Daarop zijn ze uit elkaar gespetterd. En dat krijg je niet meer bij elkaar. En als je dan iets goeds over datzelfde onderwerp zegt, per ongeluk of bewust, ja, dan ben je een dissident. Dan word je eruit gestuurd. Die moeten we niet, want die gaat het fundament. Het fundament is maar heel smal. Maar is dat alleen daar? Even heel eerlijk zijn. Zou dat ook niet in de Achterhoek te vinden zijn? Ik weet zeker van wel. Ik weet heel zeker van wel. Als u niet kiest voor de Heer Jezus, als u niet heel bewust vasthoudt aan Hem, die uw alles is, die alles voor u volbracht heeft, dan gaan we dezelfde kant op. En misschien is dat al zo. Dat laat ik nu even los, want ik hoef dat niet als een inspecteur te beoordelen. Ik wil alleen maar zeggen dat dat de feiten zijn van vandaag. Zou u nu willen zeggen tegen de Heer Jezus, ik heb er nu genoeg, o Heer. Ik wil met u verder, Heer Jezus. Want altijd zal de Satan de legerplaats van de heiligen omsingelen. Zal ik het met je lezen uit Openbaring 20? Dat zou ik gedaan hebben als ik niet Psalm 107 eerst genomen had. Psalm 107 heb ik nu even losgelaten. Nu ga ik naar Openbaring 20. Openbaring 20. Vers 7, en wanneer die 1000 jaren tot een einde gekomen zijn, 1000 jaren van vrede, maar ook 1000 jaren van gevangenschap voor de Satan, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog, daar komt die naam voor. Ik heb het zo pas genoemd. Om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen. Zal ik het gewoon zeggen, dit gebouw vanavond, die zijn heiligen bij elkaar. Ik ga niet om de kerk die hier, dat bedoel ik niet, niet de naam. Het gaat om de harten, het gaat om de levens. Omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Uiteindelijk zal God ingrijpen met dat vuur. Dat vuur, dat heeft je nooit bereikt. Dat is altijd op een ander terechtgekomen. Op de Heer Jezus zelf terechtgekomen. Die brandende braamstruik. Ja, dat was wel een braamstruik. Er zaten doorns en distels aan. Dat is nooit positief. Dat is altijd negatief. Gevolg van de zonde. Maar het kwam niet om. Een brandhout uit het vuur gerukt. Zacharia 3, de hoge priester Jozua. Daar ben jij. Normaal gesproken zou je omgekomen zijn. Maar hij heeft je uit het vuur gerukt. En zelf het vuur van Gods toren voor jou willen dragen. Dat is de Heer Jezus. Daarom komt er vuur op de Satan terecht. Daarom zal hij dat vuur niet, maar dan ook nooit ontlopen. Hij zal daar echt in weggaan en zal opgesloten worden. Daar ga ik de volgende keer over doorpraten. Over wat er dan gebeurt. Maar hoe dan ook, dat is de lijn. En daarom moeten wij vandaag met elkaar één ding als het ware goed zeggen, goed afspreken. Je hoeft er niet met mij af te spreken, want ik kan het toch niet controleren. Maar met de Heer afspreken. Heer Jezus, ik wil voor u gaan, voor u leven. En op u bouwen, op u vertrouwen. De enige bron is Hij, de enige zekerheid is Hij. De enige zegenbron is de Heer Jezus. En God, en dat heb ik 20 keer geroepen, heeft maar 1 plaats waar Hij kan staan en zegenen. En dat is het kruis van Golgotha. Dat is echt zo. In het kruis wil ik eeuwig roemen. Daar, bij dat ruwhouten kruis, daar wil ik knielen. Daar wil ik buigen. Dat kruis wil ik omarmen. Daar wil ik vasthouden. Ik wil tot de Heer roepen in mijn benauwdheid. Heer Jezus, red ons. Want de golven bespringen ons. De stormen beteisteren ons. Maar u bent er, Heer Jezus. U moet bij hem zijn. Niet bij mij, bij hem. En ik moet ook bij hem zijn. En als we bij hem uitkomen, broeder en zuster, dan wordt het een geweldig moment. Dan ga je ervaren dat die hele serie van gebeurtenissen in Psalm 107 voor jou bedoeld zijn. Nee, niet dat wij erin betrokken waren, maar het is wel voor jou bedoeld, ter leerling, voor jou, onderwijs voor jou. Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt nog een keer revolutie. Gaat, wordt opstandig, wordt eigenwijs, wordt arrogant. Nee, hem, Christus Jezus, onze Heer Jezus. De Bijbel is een kostbaar boek. En dat kostbare boek van onze God, door de Heilige Geest in ons gelegd, wil ons tonen wie de Heer Jezus is, waar het ten diepste om gaat. En het gaat ten diepste niet om Nederland. Het gaat ook niet om onze kerkelijke club, om onze naam, het gaat om hem. Zijn glorie, zijn eer, zijn majesteit, zijn grootheid. En de Heer wil zo graag dat je dat gaat zien. Dat je echt onder de indruk komt van hem die in de troon is. Als uiteindelijk daar een troon in de hemel is en al die mensen daar staan, in het midden van de troon en in het midden van de oudsten of ouderlingen, een lam staan als geslacht. In het midden van alles, de Heer Jezus. Alsof dat net gebeurd is op dat kruis. Daar sta je bij. En je kunt niet anders dan meegaan en meejubelen en meebuigen voor hem die het werk volbracht heeft. Dat is de zegen. En daar word je blij van. En als je dat nalaat, dan gaan andere dingen daarvoor in de plaats komen. Want de Satan stelt je dan voor, ja, maar moest luisteren, de Heere God mag toch wel dankbaar zijn dat jij er nog bent. Maar jij bent wel een hele bijzondere gelovige. Jij bidt wel 3 keer per dag. Jij wel. De Heere zegen deze bezig. Jazeker, wel 3 keer. De Heere God is blij met je, hoor, dat je dat zo doet, dat je zo trouw bent. Nou, dan ga je omhoog. Klein beetje hoger, nog een klein beetje hoger. Op een bepaald moment kom je in de gemeente en zegt, nou, jullie mogen wel dankbaar zijn dat ik hier ben. Want als ik hier niet zou zijn, dan, nou, dan gaat hij weer een beetje hoger. Ik heb heel veel te danken aan een Bijbelleraar die zei, geen lofuitingen bij het leven van een broeder. Ik deed samen met hem een begrafenis in Alphen aan de Rijn. Ik vergeet het nooit weer. Ik mocht er iets van zeggen. En hij zei ook iets bijzonders. Ik zei, dat had je wel eens eerder mogen zeggen, heb ik tegen hem gezegd. Die zeggen, maar dan wordt hij misschien wel eigenwijs. Dus dat moet je niet doen. Ik vond het een beetje bang worden. Ik zag er iets anders in. Maar nu denk ik, misschien heeft hij wel voor een groot stuk gelijk. Gisteravond zei iemand aan het eind van een avond in Vroomshoop, je kunt met je woorden schilderen. Nou, ik denk, zie je wel, het dringt door. Daar heb je misschien geen last van. Maar het is wel zo. Zodra we afzien van de Heer Jezus, niet meer zien wie hij is en hoe hij deed, sprak, handelde, dan worden we eigenwijs, dan worden we hoogmoedig, dan gaan we onszelf misschien wel een soort kroontje opzetten. Medewerk nummer 1. Jij bent dan de grootste, de mooiste, de beste van het hele spul. Is maar 1 de mooiste, de beste, de hoogste. Dat is mijn Heer Jezus, dat is de Heiland. En dat is het kernpunt. Ik hoop dat je dat vasthoudt. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet zitten hier met elkaar in deze ruimte. Dank u wel dat we met velen zijn en dat we met velen mogen luisteren naar die psalm. Die prachtige psalm, die profetische psalm uit het Oude Testament. Met een terugblik voor een deel, met een vooruitblik voor een deel. complete boek Deuteronomium, zouden we zeggen. En terugkijken en vooruitkijken. Dank u wel dat u zo uw zegen uit wilt gieten in ons door uw Heilige Geest. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de voorbereidingen die getroffen zijn. Dank u wel voor de uitnodigingen die uitgingen. En als hier iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, als zijn persoonlijke heiler, als zijn persoonlijke verlosser, dan wil ik u bidden dat op dit moment hij of zij een beslissing neemt en zegt: Heer Jezus, ik wil graag naar u toe komen. U bent de bron van leven. U bent degene die het vuur van God zelf wilde verdragen om mij uit het vuur te trekken en me nooit te laten omkomen. Dat is de Heer Jezus. Het enige ding is, geloof je dat? We hoeven niet eens teksten uit ons hoofd te leren. We mogen dat gelovig aanvaarden. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor elkaar. We bidden voor elkaar. Ook voor de weg terug, maar ook voor de rest van de tijd. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus.